Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Psalm 24, het tweede vers. We openen het heilig woord van de Heere vanmiddag allereerst in het Nieuwe Testament, in de zendbrief van de apostel Paulus aan Titus, en zal u gelezen worden hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 15. En vervolgens in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En antwoord op beide zingen we uit Psalm 119, het 80ste vers. Ai zie, o Heer, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. U zal gelezen worden Titus 2, de vers 1 tot en met 15, waarna we belijdenis doen van het geloof en zingen we Psalm 119, het 80ste vers.
Doch gij spreekt hetgeen de gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in hun dracht zijn gelijk de heiligen betaamd, dat zij geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende. niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We willen met de hulp van de Heer het woord overdenken wat u kunt vinden in Titus 2. En daarvan het centrale tekst, vers 14, waar Paulus aan Titus schrijft: die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En daarbij lezen we, gemeente, het onderwijs wat gebaseerd is op dit schriftgedeelte en vele andere tekstgedeelten. Zondag 32 van de Heidelberger Catechismus, waarmee we een begin maken met, zoals erboven staat, het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar zijn voor zijn weldaden bewijzen en Hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuizen, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God beërven zal. Gemeente, laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vraagt om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we de Heere gaan bidden. Heilig en dienenswaardig God in de hemel. Het is aan de middag van deze uw dag, dat u nogmaals de gemeente samenroept. Dat de gemeente hier in dit kerkgebouw en het andere deel van de gemeente thuis met ons verbonden zich mag buigen naar uw woord. Zo bidden we u, Heere, leer ons dan ook buigen. Want van nature zijn onze knieën zo stram en is de nek hard. En misschien zijn we dan alleen maar nieuwsgierig of u nog wonderen doet in het midden van de gemeente. Maar hoe geheel anders als u zondaren het hart grijpt. U zondaren van het harde hart neemt. Het harde hart. Zo u genade en langmoedigheid en ook uw rechtvaardigheid leert. Dat het onder werking van de geest, ja van uw geest, genomen wordt en een vlees hart voor terugkomt. Ook vanmiddag, Heer, is dat het onderwijs waar u met ons schriftgedeelte, maar ook met de catechismus tot ons komt. Een mens moet leren. Dat is iets wat een mens zo moeite mee heeft. Want een mens wil eigen wegen gaan. En uw volk en kinderen die weten hoe moeilijk het kan zijn om het oor en het hart tot u te richten. Onmogelijk. En dan is het genade dat u met uw woord komt. Dan is het genade nog als u met uw geest ook vanmiddag hier de rijen door zou gaan. Of thuis. Die harde harten voor uw aangezicht open te leggen. Als de ploegschaar van uw woord de voren trekt. En u het zaad erin legt, Heer, hoe gaan wij daarmee om? En zo'n grote verantwoording ligt er op ons. Of we buigen voor u en geven u de eer waar u recht op hebt. Of we verharden ons. Want een mens die onder uw woord is geweest, die gaat straks naar huis en kan niet zeggen dat het aan hem niet is verkondigd. En laat het dan ook vanmiddag zijn, Heere, dat het woord naar uw genade, naar uw gunst open mag gaan. Naar uw genade het woord hier mag uitvloeien. En dat het woord, Heere, hier als een welriekende geur de harten mag neigen. Want dat is toch nodig, Heer, als die specerijen van u in de harten gaan uitvloeien en die harten dankbaar worden gemaakt. En geef, Heer, daarom ook uw volk en kinderen weer die lessen aan het hart. Om u de dank te geven en de eer te geven waar u recht op hebt. We hebben het niet verdiend, Heer, dat u naar ons komt met uw woord. Maar zou u het doen, louter uit genade. Om en door het werk van de Heer Jezus Christus. Want alleen door zijn werk kan de zondaar nog verlost worden van al zijn zonde en ongerechtigheid. Wilt u dat doen in de harten van de jongens en de meisjes? Ook als het misschien moeilijk voor ze zal zijn. Maar dat er een woord mag haken, dat ze dat woord mee mogen nemen om te overdenken. Doet u dat in de harten van de jongeren? Ook als misschien in een hart het voornemen is om eigen wegen te gaan. Zet ze stil, Heer. En zoals we het ook vanmorgen gehoord hebben, laat toch niet de dood toch dan het uiteindelijke zijn. Laat dan het leven in de Heer Jezus Christus het zijn. Zet ze stil, Heere. Maar doet u dat met een ieder die misschien hier vanmorgen alleen, of vanmiddag hier alleen maar is gekomen om het wonder te horen. Maar dat het erom gaat te leren zien en te leren van u het wonder ook te bevinden in het leven. Als dat woord tot ontkieming mag komen en dat er vanuit dat woord in het leven vrucht mag komen, u Gode welbehagelijk. Gedenkt u zo heel de gemeente, de grote gemeente. En is het een wonder, Heere, dat u nog een dienaar hebt overgebogen naar deze gemeente. En als u het geeft, dat hij straks in oktober hier de herderstaf mag opnemen. Geeft u een biddend verlangen om de herder te ontmoeten en de leraar te horen. En geeft u dominee Kempeneers wat nodig is om afscheid te nemen van Katwijk en hierheen over te komen. En geeft u de kerkraad wat nodig is om alle voorbereidingen te doen. Geeft ze ook een verlangen meer en meer om samen met hem op te trekken. En deze kudde te leiden. Een kudde waar er onder de schapen zoveel aan de hand is. En zij weten dat, Heer, en dat drukt ook op hen. De zorg en de liefde voor de schapen. Als er vermaand moet worden, als er vertroost moet worden, dan is het vaak zoeken naar woorden. Maar geef hen wat nodig is om ook in deze periode die leiding te geven met liefde en een onderscheidend oog om zo te dienen. En we bidden u, Heren, voor allen die in nood zijn gezeten, psychisch, lichamelijk, met allerlei zaken door het leven moeten gaan. Ook Ook dat in de afgelopen week in andere gemeenten dat er jongeren zijn die psychisch de nood zo op hun afvoelen komen. Waarin de nood van het onbekeerd zijn op het hart wordt gedrukt en tegelijk het aardse leven, het zondige leven zo aan hen trekt. Het zal in deze gemeente niet anders zijn, Heer. Die jongeren die uw woord hebben liefgekregen, maar tegelijkertijd dat er zo aan hen getrokken wordt. En de zonde zo in hun leven teruggevonden wordt, wat ze niet willen. Maar Heer, is dat ook niet die strijd die uw knecht Paulus ook kende? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade, dat doe ik. Maar geef ze dan, Heer, dat ze als een Jairus aan de voeten van u mogen komen om hun nood, om hun strijd u voor te leggen. Zoals u tegen die bloedvloeiende vrouw zei. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En ze kwam en ze vertelde u al de waarheid. In geloofsbelijdenis en schuldbelijdenis. Heere, werkt u dat zo uit in het midden van de gemeente. Dat er maar veel aan uw voeten gevonden mogen worden. En geef uw volk en kinderen wat nodig is. Om weer te putten uit die levensbron. Die bron waar alles uit voortkomt. De bron die er in ons leven zo van natuur is. Dat is gif en dat is de dood. Maar hij geeft wateren van eeuwig leven door zijn werk, door zijn verzoenend sterven en door zijn kracht in de opstanding. En zo bidden we u dat, Heere, voor de weduwe en de weduwnaren, voor hen die geen vader of moeder meer hebben. Ja, ook Heere, ook als ze nog in het heden van de genade nog mogen leven, maar de gedachten zijn zo afgenomen, dat de kinderen hun vader of hun moeder niet meer zo herkennen als ze in hun hart hebben. En hoe moeilijk kan dat niet zijn? Maar geeft u dan toch liefde, juist met die gedachte van vroeger, hoe vader of moeder voor hen geweest zijn. We bidden u voor degenen die werkzaam zijn in de zorg. Geef hen wat nodig is. Als nu ook weer dreigt, Heere, dat door het aantal groeiende besmetting ook de zorg weer zijn werk moet gaan doen. Geef moed en kracht in de ziekenhuizen, in de verzorgingstehuizen, in de huisartspraktijken. Geef u moed en kracht, Heer. Zo bidden we u voor degenen die werkzaam zijn voor onze veiligheid. In de afgelopen week is ook weer duidelijk geworden hoe een politieagent om het leven is gekomen omdat iemand moedwillig hem afsneed. Deze vader kwam niet meer thuis. En zo zijn er velen die voor onze veiligheid werkzaam zijn en die iedere dag met gevaar voor eigen leven hun werk doen. Geef ze moed en kracht, Heere, maar bovenal een leven dat van u afhankelijk is. Dat ze uit die kracht, uit die genade, dat werk mogen doen. Zo bidden we, Heere, voor onze overheid. Voor degene die leiding moeten geven. In een land dat verward is, een land dat op allerlei vlakken ontspoord is. Omdat men niet meer leeft naar uw woord, Heere. We bidden u, geven omkeer. En dat er naar uw woord geleefd mag worden, naar uw geboden. Gehoorzaamheid aan uw woord. Heere, geef hen die in de vergaderzalen landelijk of provinciaal of plaatselijk hun werk moeten doen. Geef een mond om te spreken, maar bovenal om te kracht en moed ook om te wijzen op uw woord. En zo zijn er vele sectoren, Heere, waar voor gebeden moet worden, keer op keer weer. Voor het bedrijfsleven, voor ieder die op zijn of haar post zijn werk moet doen. Geeft u daarbij wijsheid. Want niemand uitgezonderd heeft die wijsheid nodig om in het licht van uw woord, ook naar uw woord het werk te doen, oprecht. Met een hart dat u toebehoort. Daar ligt een plicht, Heer. zou u dat dan ook willen geven? Tot eer van uzelf. Heere, wilt u zich zo over ons ontfermen in dit uur? We bidden om uw genade. We bidden om uw wijsheid, om uw zegen in luisteren en in spreken. Bovenal, laat het werk van u, de drie enige God, hier vanmiddag schitteren. Tot eer van uw heilige naam. We bidden dat om Christus wil. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 51. En daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. U hebt wel gemerkt in de psalmen die we met elkaar zingen, dat we daar de facetten van deze zondagsafdeling terug zien komen. En ook deze. Met die bede, o God, gij God mijns heils, vergeef mijn schuld, mijn bloedschuld toch, hoe billig ook te doemen, dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld, uw heilig recht gepaard met goedheid roemen. Gemeente, het zevende vers van Psalm 51 als inleiding op de verkondiging. Laten we na het amen zingen op Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is geen, ik denk niet tot uw eer. Beproef en zie of mijn gemoed iets kwaads is, onbehoorlijks voet. Psalm 139, vers 14. Na het amen. Gemeente, laat ik met een verhaal beginnen wat ik eerder ben tegengekomen. Een verhaal, denk ik, wat u wel eerder gehoord zal hebben. Dus op een tijd geleden dat een enige zoon van een arme weduwe door verkeerde vrienden in een crimineel netwerk terechtkomt. Hij doet zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Op een gegeven moment wordt hij betrapt. Hij wordt gearresteerd. En hij wordt door de rechter veroordeeld. En dan blijkt, gemeente, dat die vrienden, die zogenaamde vrienden die hij had, rijke ouders hadden. Dat die vrienden vrijgekocht worden. Dat die weer naar buiten mogen. Maar deze jongen niet. Zijn moeder is arm, een arme weduwe. Hij moet zijn straf uitzitten. En zijn arme moeder, die haat de misdaad. Maar ze heeft zo'n diepe liefde voor haar kind. En bij elk bezoek wat die moeder aflegt in de gevangenis, dan merkt die zoon hoe die moeder lijdt onder de situatie. En hij merkt hoeveel zij van hem houdt. En hij weet dat zij iedere cent die ze verdient opzij legt om uiteindelijk te proberen hem vrij te kopen. En hij komt op een gegeven moment vrij. Omdat zijn moeder met het harde werken, ja tot bloedens toe, doordat ze in een steenhouwerij werkte, die borg toch bij elkaar heeft gespaard. Iedere kleine beetje zetten ze voor die jongen opzij. En als die jongen na een tijdje uit die gevangenis is, dan komen toch weer die oude vrienden op zijn weg. Komt hij weer mee in aanraking. En die vrienden hebben blijkbaar niks geleerd en die proberen die jongen weer in dat criminele leven te trekken, om die oude praktijken weer te gaan doen. Die jongen die weigert. Hij zegt tegen die zogenaamde vrienden: mijn vrijheid heeft de gezondheid en letterlijk het bloed van mijn moeder gekost. Hier hoor je, gemeente, van een zoon die de liefde van zijn moeder heeft opgemerkt en die het iedere dag de gevolgen ervan ook nog ziet bij haar. Wat het haar lichamelijk allemaal gekost heeft om voor hem te zorgen. En gemeente, wordt hier niet in feite het leven van de dankbaarheid ons voorgehouden? Schrijven, gemeente, vanavond, vanmiddag boven de tekst, naast de tekst: ware dankbaarheid is leven van genade. Daar hebben we drie gedachten. Ten eerste de bron waaruit de genade komt. Ten tweede het doel tot de dankbaarheid. En ten derde de noodzaak van het leven van genade. En daarbij volgen we de catechismus. Ware dankbaarheid is leven van genade. De bron waaruit de genade komt. Het doel tot de dankbaarheid. Doel tot het leven van uit die dankbaarheid. En de noodzaak van het leven van genade. Gemeente, boven deze zondag, daar staat met grote letters geschreven, tenminste in mijn Bijbel: het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Jongens en meisjes, die weten wel, het eerste deel van de catechismus, zondagen 2, 3 en 4, waarboven staat de ellende van de mens. Ja, daar wordt de mens, de staat van de mens ook behandeld. En vervolgens zondag 5 tot en met 31, waar het gaat over de verlossing van die mens. En u zal een jong of meisje zeggen: wacht even, u vergeet zondag 1. Nee, gemeente, zondag 1 wordt niet vergeten. Je mag zeggen, zondag 1, en jongens en meisjes die kennen die misschien al, die heb je op school moeten leren al. Wat is nou uw enige troost, uw enige houvast bij het leven en het sterven? Dat ik met lichaam en ziel beiden het leven en sterven, niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van hartig, willig en bereid gemaakt maakt. Ik kan zeggen, gemeente, dat heel het leven van een kind van God in zondag 1 ons wordt voorgehouden. Dat leven wat gekend wordt in ellende, verlossing en dankbaarheid. Waarvoor leg ik dit nog een keer extra uit? Waarom? Omdat juist boven deze zondag er veel meer staat dan boven die andere zondagen, waar ellende en verlossing aangekondigd wordt. Je kan zeggen, gemeente, in het deel van de dankbaarheid, het verband tussen ellende, verlossing en dankbaarheid onlosmakelijk met elkaar vast wordt gemaakt. Immers, dankbaarheid is dat men God voor de verlossing schuldig is. Er ligt een schuld ten opzichte van de verlossing van of uit de ellende. Maar wat betekent dan dankbaarheid? Het is toch een woordgemeente wat we wel bijna dagelijks horen. Ja, ik ben dankbaar voor de gezondheid. Ik ben dankbaar dat ik mijn examen mocht halen. Ik ben dankbaar dat ik vakantie nu mag hebben. En gemeente, als je dan echt je oor te luisteren legt en je ziet dat zo, dan zie je vaak dat dankbaarheid met vreugde, met blijheid gepaard gaat, omdat men zelf een doel bereikt heeft. Maar is dat nu de ware dankbaarheid? In de voorbereiding zocht ik toch nog maar eens in het woordenboek op. Wat wordt daar nou beschreven om dankbaarheid? Nou, dankbaarheid is dat iemand zich verplicht voelt of erkentelijk is voor de genoten weldaden. En er staat erachter dat je vol bent van dank. En toch ontbreekt daar een aantal woorden. Ware dankbaarheid, gemeente, is die dankbaarheid tot de Heere God, die in de ellende, zijn ellende heeft leren kennen. Dat je mag weten van de zonde verlost te zijn, dan blijft het niet algemeen, dan kom je bij God uit. Dan kom je bij die almachtige, heerlijke God uit, die goed, alles goed en zuiver geschapen heeft. Maar dat is wel die God waar wij, u, jij en ik tegen gezondigd hebben. Van wie wij zijn eer, zijn recht, zijn wetten geschonden hebben. Een breuk die wij geslagen hebben. Door dat moment van de gif van de zonde te eten. En het tot ons te laten komen. Diepte van de ellende is dat wij gezondigd hebben tegen alle geboden van God. Zijn eer geschonden hebben. En dan vervolgens, gemeente, in het hart van de verlossing door genade Christus te vinden. Het is Christus. En dat valt u misschien op, dat juist in de catechismus dan het woord Christus, zijn ambtsnaam, gebruikt wordt. Het is Christus die Gods eer heeft hersteld door aan zijn goddelijk recht te voldoen. En dat heeft u vorige week ook gehoord in de prediking waarin zondag 31 werd behandeld. Vanuit dat leven van de dankbaarheid aan God en Christus komen we nu in dat laatste deel. En dat zal in de volgende zondagen ook verder behandeld worden. Maar als eerste zal dan het leven van de dagelijkse bekering naar voren komen. Het strijd van het afsterven van die oude mens en het opstaan van die nieuwe mens. Voor het heilige aangezicht van de Heere. En als tweede kan je zeggen, Dat deel van de dankbaarheid is in drie ingedeeld. Als tweede wordt dan behandeld het leven van de gehoorzaamheid. Dat in dat strijdende leven, wat in dat eerste deel van het laatste deel van de dankbaarheid zit, dan is dat het eerste deel, het strijden van een zondaar. En dan de gehoorzaamheid aan de 10 geboden terugkomt en naar voren komt. En als derde kan je zeggen dat in dat stuk van die dankbaarheid, dat in het leven van een strijdend kind van God, in de gehoorzaamheid aan zijn woord, dat hij niet zonder het gebed kan. Wat zegt dan de catechismus? Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. En gemeente, dan zitten we midden in de tekst van het schriftgedeelte wat vanmiddag u voorgelezen is. Van die brief die Paulus aan Titus schreef. Titus, die door Paulus op Kreta is achtergelaten om daar aan het werk te gaan. En gemeente, die inwoners van Kreta, die stonden helemaal niet zo goed bekend. De Cretensen, die werden gezien als leugenaars. Zaken kon je niet met ze doen. En op allerlei andere vlakken stonden ze bekend om hun immoraliteit. Je kan bijna zeggen, daar op Kreta, daar kon alles wel door de beugel. Bijna zou je zeggen, het lijkt soms nog zo als je de berichten hoort. En daar moest Titus in werken, in zo'n kleine gemeente. Een gemeente die door de genade van de Heere God Christus hebben leren kennen. Dat is nou wat Paulus schrijft, verwachtende de zalige hoop en verschijning, vers 13, van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat Paulus Titus er weer op wijst, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Gemeente, daar vinden we deze zondag 32 helemaal in terug. Hier wijst Paulus ons de bron aan. De bron waar de catechismus nu de streep onder zet. Dat gewezen wordt op de zaligmaker Jezus Christus. Door wie diepgevallen zondaren verlost zijn. Want dat zegt zijn naam, Jezus, zaligmaker van zondaren. Zondaren die zijn vrijgekocht met zijn bloed. Omdat hij zichzelf heeft gegeven tot een verlossing van alle ongerechtigheden van zijn volk. Het is Christus. Christus die heeft door zelf onder de wet te komen, die zondaren van de slavenmarkt vrijgemaakt. Vrijgekocht van de duivel. Vrijgekocht van de zonde. Zoals Paulus ook schrijft aan de Galaten. Toen heeft hij, Jezus Christus, die zondaar onder de wet vandaan gehaald. Omdat hij betaald heeft op het kruisheuvel Golgotha met zijn eigen bloed. Dan blijft het ook nog niet eens bij, gemeente, bij dat grote diepe wonder. Want deze zaligmaker die gaat ook nog zondaren vernieuwen tot zijn evenbeeld. Dat de Heilige Geest in Christus zondaren gaat vernieuwen. En dat ze leren leven van die genade. Want dat harde hart dat is gebroken. De Heilige Geest die dat hart heeft genomen. En als het ware met eerbied gesproken. Dat stenen hart heeft ondergedompeld in het bloed van Christus. En dan dat vlezen hart in de ziel van een zondaar heeft gedrukt. Gelegd. En dat die zondaar, het hart van die zondaar, gaat leven door Gods geest. Hij gaat ademen. En jongens en meisjes, Hoe noemen we nou dat wonder? Dat onuitsprekelijke wonder wat amper ook in woorden te omschrijven is. Hoe noemen we dat als dat koude hart wordt genomen en door de geest tot een vlezen hart wordt gemaakt en dat het hart gaat kloppen en leven? Volgens mij is dat noemen we nou het wonder van boven geworden. Van boven geboren worden. Wederom geboren worden. We hebben het niet gelezen, gemeente, maar dat schrijft Paulus nu ook aan Titus. Hoofdstuk 3, vers 5, dat hij de gemeente moet voorhouden dat hij Christus ons zalig heeft gemaakt. En dan niet uit de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar naar zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest, dewelke hij ons over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven. Ja, nu kan het zijn, gemeente, dat die vraag je al lang bezighoudt. Hoe krijg ik nu zo'n leven van genade? Hoe kom ik daar nu aan? Gemeente, dat begint naar de mens gesproken heel eenvoudig. Dat begin van dat leven dat de Heer aan het werk gaat, dat ligt op de akker van ons leven. Dat wil zeggen, laat het woord van de Heere gezaaid worden op die levensakker. Dat je onder de prediking van dat woord komt. Dat hebben we vanmorgen gezien. Jairus, de bloedvloeiende vrouw. Dat wonder dat bij Jairus dat in het hart is gekomen. Dan gaat het niet om Jairus, maar dat de Heere. En daar hadden we vanmorgen met de andere broeders nog over in de consistorie van dat wonder dat de Heere ging werken in het hart van Jairus. En Jairus uitdreef naar de Heer Jezus Christus. En zo ging dat in feite bij die bloedvloeiende vrouw precies hetzelfde. Het woord nadat zij van Jezus had gehoord, kwam het in het hart. En gemeente, een kind van de Heer in ons midden zal ook hetzelfde zeggen. Hoe is het nou begonnen? Ja, toen dat woord van de Heer gezaaid werd. En dan ging het niet het een oor in en het een oor uit. Nee, het kwam in het hart. Toen het woord in je hart kwam. Dat zaad dat door Gods geest dat je deed afsterven aan jezelf. En dat de nood en de dood op je afkwam. En dat iedere keer Gods geboden aanklacht waren dat je doodziek bent. Tegen alle geboden van God gezondigd te hebben. En dat je kwaad hebt gedaan wat kwaad is in zijn ogen. En hoe het went of keert, dan krijg je honger en dorst naar een ander leven. Leven met de Heer. Je krijgt strijd met en tegen de zonde. Ben je die oude mens in je leven zo spuukzat. Het verlangen meer en meer naar de Heer Jezus Christus gelijk te worden. In die onmogelijkheid van het zalig worden dat je niet anders kan om bij Christus aan zijn voeten te komen. En te zeggen, ik ga niet van hier, tenzij gij mij zegent. Dat je het uitroept. Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof ter hulpe. Heilige Geest, dat in de doodsheid van je leven leert tot hem te vluchten. En dat je niets anders kan om van zijn genade te willen leren leven. Gemeente, verwachten we het van deze zaligmaker alleen, dat die bron in uw leven gaat vloeien. De bron van het ware leven. Daar brengt de catechismus ons ook vanmiddag hier weer bij terug. Daar brengt Paulus ons bij terug. Dat Christus wil werken in een leven van een zondaar. Hij is ons allen voorgehouden, geopenbaard? Of denken we, u, jij, ik, dat we het zelf allemaal nog kunnen doen? Dat we Christus niet nodig hebben? Dat we zelf de werken der wet kunnen volbrengen? Dat in feite nog dat in ons zit, dat we denken onszelf te kunnen vrijkopen van de duivel. En dat we denken door goede werken te doen, denk, kan ik nog wel een streepje voor hebben bij de Heer. Daar moeten we mee stoppen, gemeente. Al klinkt het zo aangenaam dat je zelf kan bepalen dat je de Heere God gaat dienen. Dat je zelf het tijdstip kiest en nu dien ik hem. Ik heb voor Jezus gekozen. Gemeente, dan hebben we het leven van de dankbaarheid van God aan God nog niet leren kennen. Nog niet eens leren begrijpen. Dankbaar leven, dat wil zeggen dat uit genade door Christus verlost te zijn en tot eer van God uit die genade goede werken te doen. Want het gaat niet meer om jou. Als je in jezelf gaat graven, zegt de Heer tegen Ezechiël, dan zal je gruwel ontdekken. Maar wanneer je van genade leert leven, dan gaat het allemaal om die zaligmaker. En dan wil je niets anders dan aan zijn voeten te liggen. Maar dan het doel tot die goede werken. De tweede gedachte. Want het antwoord van de catechismus gaat verder met het doel. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden, dat hij ook bij, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, dat door onze godzalige wandel onze naast ook voor Christus gewonnen worden. Gemeente, daar komen drie zaken naar voren, waar de catechismus, waar Paulus bij Titus ook op wijst. Allereerst goede werken tot eer van God. Ten tweede goede werken en verzekerd te zijn. En ten derde goede werken om onze naasten te winnen voor de dienst van de Heer. Allereerst die eerste, tot eer van God. De catechismus die zegt, met heel ons leven. Maar dan zegt, dan komt gelijk die tweestrijd weer terug. Hoe kan dat dan? Want wij hebben God de rug toegekeerd. Hoe moeten wij nou ooit tot Gods eer leven als we elke keer onder de aanslagen van de zonde moeten vallen? Gemeente, juist door Christus. Die zijn gelovigen verlost en met zijn bloed gekocht heeft. Daar zijn ze daardoor Gods en Christus eigendom geworden. Horen we daar zondag 1 niet terug? Want juist door die wedergeboorte wordt een zondaar door de Heilige Geest vernieuwd tot het evenbeeld van Christus. En dan moet een zondaar wel tot eer van God leven, duur gekocht. Waarvan Paulus zegt, zo verheerlijk dan in uw lichaam en in uw geest God, omdat zij van God zijn, wiens eigendom ik ben. Waarom zouden we die grote God, die door het werk van Christus zijn schepsel weer heeft teruggekregen, dan niet alle eer bewijzen? Een volk daarvan, zegt Paulus in vers 14, dat ijverig is in goede werken. Dat is toch het mooiste. Dat is toch het beste. God de eer te brengen. Juist door onze onmogelijkheden heen. En juist dan ook als er strijd in ons leven komt. Dat hebben we vanmorgen gezien bij Jairus. Als die aanvechtingen groot worden en als je in de strijd dreigt onder te gaan in de golven die over je heen slaan, toch God de eer te geven. Paulus en Silas, ze zongen in de nacht liederen in de gevangenis, nadat ze geslagen waren, stokslagen hadden ontvangen. Strijd van die oude mens, die strijd die komt omdat je Gods geboden zo lief hebt gekregen en daar niet wil ondergaan in de zonde, waar de duivel je in wil trekken, waar de wereld je in wil trekken. En dan het gebed wat dan overblijft. Om de Heere God de eer te geven waar hij recht op heeft. Ja, en dan het tweede gedeelte van het antwoord. Goede werken en verzekerd zijn. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Verzekerd zijn, zegt de catechismus. En gemeente, is dat nou juist niet het moeilijke? Dat ontbreekt toch zo vaak in het geestelijke leven. Die op zichzelf ziet, die ziet zichzelf zo vaak wegzinken in het moeras van schuld en twijfel. En als je dan toch nog gaat luisteren, dan gaat het er allemaal over wat je zelf zou moeten doen. En je weet dat je daar niet mee redt. Want geloven kan alleen door geschonken genade. Degenen die de Heere kennen en vrezen, die lopen daar nou zo vaak mee vast. Dat ze vaak bang zijn. Twijfelmoedigen. Want zij kennen het gewicht van de zaligheid. Ze weten hoe groot en machtig de Heere God is en dat zijn eer boven alles staat. Maar ze kennen ook hun eigen bedriegelijke hart. Ze weten dat ze bij het minste of geringste zich vastklampen aan hun gevoel. En dat je denkt, zo slecht is het nog niet. Maar tegelijk missen ze de stem van de Heere in hun leven. En dan komen ze zondags onder het woord en dan zitten ze te luisteren. Om ieder woord te toetsen aan de Bijbel of de belofte van de Heere God ook voor hen zou zijn. En dan zie je ook weer dat de handen gevouwen worden. Biddend op het woord van de Heere, of de Heere het ook in hun hart zou willen leggen. Want ze hebben die genade weer nodig dat de Heere zelf onder de verkondiging door zijn geest het woord in het hart legt. Dat je weer een ogenblik mag rusten aan zijn voeten en dat je mag drinken van dat levenswater. Weer zie je terug, gemeente, hier die drieslag. Die strijd. Die gehoorzaamheid aan het woord van de Heere, aan zijn geboden. En dat gebed. Juist degene die zo daarmee kampen, omdat ze niet zo, dat ze juist niet die zekerheid hebben, Die hebben die vrucht, maar ze zien het vaak zelf niet. Vroeger, als ik nou te bedenken, hadden ze daar een oude uitdrukking voor. Zo iemand noemde ze, hij heeft het lampje op de rug. Iedereen om me heen die ziet het, hoe ze afhankelijk van de Heere zijn geworden. Hoe ze de Heere willen dienen en hoe de Heere, maar voor zichzelf zagen ze het leven donker in. En toch konden ze niet zonder die Heere. Toch konden ze niet zonder die zalig maken door het leven gaan. En tegelijk die strijd. Met hun zondige vlees. Die strijd omdat ze niet gehoorzaamden aan het woord van de Heere. Aan zijn geboden. En maar zuchten tot de Heere. Als er zo iemand onder ons zit. Ga maar door met bidden. Ga maar door met zuchten tot de Heere. Dat hebben we vanmorgen gehoord. De Heere komt nooit te vroeg. En hij komt nooit te laat. Hij komt op zijn tijd. Dan komen we bij dat derde gedeelte. Hè? Goede werken. En dat door onze godzalige wandel onze naasten voor Christus ook voor Christus gewonnen worden. Hier wijst de catechismus ons eigenlijk heel onverwacht op het doen van goede werken om de naaste te winnen voor Christus. Heel bijbels houdt de catechismus die voor in feite wat de Heer Jezus Christus al een keer tot Petrus zei. Als gij bekeerd zult zijn, versterk dan ook uw broederen. En Jacobus die schrijft aan zijn gemeente, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar bekeert van de dwaling van zijn weg een ziel van de dood behoudt en een menigte van overtreding bedekt, om zo die ander dus voor Christus te winnen. Vers 15 zegt Paulus het ook tegen Titus. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte. Titus, hij wordt geroepen om zijn gemeenteleden te vermanen en ze voor Christus te winnen. In hoofdstuk 3 vers 14 daar staat nog, en dat ook de onze leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat ze niet onvruchtbaar zouden zijn. Gemeente, hoe je tegenaan kijkt, een christen die woont in een glazen huis. Dat wil zeggen, je wordt door de wereld in de gaten gehouden. Misschien herkennen de jongeren dat wel. Als je met een groep jongeren naar school toe gaat en je fietst daar zo met die groep en soms is er jolijt onderling en dat is allemaal wel aardig, totdat iemand een kliko omver trapt en dan wordt er gelachen en men fietst verder. Maar vergeet jullie niet dat dan de buurt eromheen ziet. Oh, dat zijn die jongens weer van het Guido. Zondags in de kerk, maar door de week kan alles door. Wordt daar de naam van de Heere niet mee gelasterd? Je zondags onder het woord hebt gezeten en op dat moment door een grapje de aandacht op je vestigt, omdat ze je zien. Of dat we op ons werk taal gebruiken, waarvan we eigenlijk wel diep in ons hart weten dat het niet hoort. Gemeente, collega's die weten feilloos aan te wijzen wanneer het niet is naar Gods woord. Ben jij er zo een? Hoe vaak worden onze woorden in de maatschappij niet op een schaaltje gewogen en minst de geringste slaat die al door. Zie je wel, zo eentje ben jij er. Wil je dan de gemeente, de mensen om je heen, misschien vrienden die niet naar de kerk gaan, laten zien hoe rijk Christus nu is voor zondaren? Dan moet je er ook naar gedragen. Ja, hoe? Nou, die drie zaken die de catechismus hier ons in het leven van de dankbaarheid naar voren brengt. Dat het leven voor de Heere God een leven van strijd is, omdat de duivel niet wil accepteren dat je naar het woord van de Heere wil leven, dat je gehoorzaam wil zijn aan de 10 geboden, en dat je het gebed in je leven kent. Jongens en meisjes, zie je het aan je ouders? Zie je het aan je opa en oma? Hoor je van hen, zie je aan hen dat ze een leven met de Heere kennen? Want dan hoor je ook van de strijd die ze kennen in hun leven. Dan hoor je dat ze gehoorzaam willen zijn en blijven aan het woord van de Heere. En dan hoor je het ook in het gebed terugkomen. Dat ze zo goed en vol liefde over de Heere kunnen spreken. En slecht over zichzelf. Maar goed over de Heere. Ouders, grootouders. Als je de Heere mag kennen en vrezen, weet u dan dat u een geopend boek moet zijn naar uw kinderen, naar uw kleinkinderen, maar ook naar uw naasten. U kent dat toch wel? Hij of zij is een open boek. Dat je wil zeggen, je kan aan iemand zo zien hoe hij of zij is. Zijn wij een geopend boek? Dat ze aan ons kunnen zien wie de Heere God is. Heel persoonlijk, wie de Heer Jezus Christus is. Misschien zouden we dat meer moeten beseffen, gemeente. We werden kort geleden eigenlijk mee geconfronteerd dat velen in onze maatschappij geen eens meer een Bijbel in huis hebben. En dat betekent, gemeente, dat als wij de Heere willen dienen, dat uw naaste door u, door jou, misschien wel voor het eerst met de Bijbel in aanraking komt. Want dat ze aan u, aan jou kunnen aflezen dat u het geheim van genade mag kennen. Dat de genade van Christus u uit ellende heeft getrokken. Dat door die verlossing tot het leven voor het aangezicht van de Heere hebt gebracht. En dat u een dankbaar leven kent. Dat uw naaste dat aan u kan zien. Dat ze aan u vragen, maar waarom leef jij zo? Waarom doe jij zo? Waarom spreek jij zo? En waarom, gemeente, is dat nou zo belangrijk? En dan komen we bij de derde gedachte. Dat brengt ons bij de noodzaak van het leven van genade. Want ik weet niet of u vers vraag en antwoord 87 met verbazing hebt gelezen. Want hoe kan dat nu dat je uit vraag en antwoord 86 nu zo overgaat naar 87? Wat zo confronterend is, kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren, zich tot God niet bekeren? Wat een vraag! In het leven van de dankbaarheid. En dan het antwoord op geen enkele manier. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraars, nog roven, nog dergelijke, rijk Gods beërven zal. Ja, maar waarom wijst de catechismus ons hier dan nog op? Dit is toch een hele overbodige vraag. Maar gemeente, wat voor de een overbodig is, dat is juist voor de ander zeer belangrijk. Als je ondankbaar voortleeft en je niet tot de Heere bekeerd wordt, dan ben je ongehoorzaam aan God. Dan ben je ongehoorzaam aan zijn woord. En de catechismus wil in navolging van het woord de mensen nog een keer opwijzen dat het wat nodig is om te kunnen leven en sterven. Wat het is om uit die bron van Christus te leven. Dat je het doel van de goede werken leert zien om tot eer van God te leven. Nog een keer die waarschuwing. Die diepe oproep om niet ongehoorzaam, niet ondankbaar voor te leven. Onrechtvaardigen. Het koninkrijk van God niet beërven. Op geen enkele manier. En dat wil zeggen, gemeente, verloren gaan. Waarmee de catechismus als het ware zegt, het moet veranderen in uw leven. Als je dit leven met de Heere niet kent, gemeente, zijn we dan ook bewogen onze naaste. En laten we die woorden die de catechismus in het antwoord geeft maar mee nalopen. Onkuis. Want we hebben dat gelezen in vers 3 en 4. 5. Matig te zijn, kuis te zijn. Onkuis, dat wil zeggen die zich niet eerbaar gedragen. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes die zich op een manier kleden die niet eerbaar is. Misschien wel expres zich zo kleden om er verleidelijk uit te zien. Om andere mannen of vrouwen te verleiden. Gemeente, uiterlijk behoort in onze tijd tot één van de zaken waar veel geld aan gespendeerd wordt. En dan gaat het er niet om dat iemand zich niet goed mag kleden of dat je er niet goed uit mag zien. Maar het gaat om de manier waarop. Dat was in de tijd van Paulus al een probleem. En nu 2000 jaar later is het nog steeds een probleem, ook in onze reformatorische gezindte. Eerbaar wil zeggen, gemeente, dat de Heere je hart en je uiterlijk helemaal moet kunnen zien. Een hart en een uiterlijk dat naar het woord van de Heer is, eerbaar. Het tweede woord, afgodendienaren. Waar leven we voor, gemeente? Dat ons vertrouwen op allerlei zaken stellen, behalve op de Heere God. En op de tijd van Paulus en de tijd van Titus was het op Kreta niet anders. Een levende afgodendienst was daar. En daar werden de Griekse goden op allerlei manieren gediend en aangeofferd. De afgod Pan. De afgod Pan was de god van de muziek en de wildernis. Ja, muziek waar mensen door allerlei, toen ook al drugs, tot vervoering gebracht werden. Een dans erbij. Waar luisteren wij naar als we de oortjes in hebben? Waar kijken we naar? De afgod Pan is niet zo ver weg, gemeente. En Afrodite, de afgod van de liefde, de godin waarin de schoonheid en de vruchtbaarheid naar voren komt. Of Eros, de afgod van wellust en bevrediging op seksueel gebied. O wee als je in de maatschappij zegt dat bepaalde dingen niet kunnen. Nou, je mag blij zijn als je oren niet ter plekke gewassen wordt. Of Bacchus, de afgod van de drank, van feesten, van theater. En toch wil ik dat ook vanavond hier noemen. Of dienen we koning voetbal? En dan is er niets ergs aan een partijtje voetbal. Maar alles wat eraan vastzit wel. Het gescheld, het gevloek. En alles is tegenwoordig ook politiek doordrenkt. En gemeente. En waarom valt dit ook onder afgodsdienst? Ik zal u een voorbeeld noemen. In Barcelona heb je een groot stadion. Een voetbalstadion waar duizenden mensen in vervoering komen als hun sterren op het veld hun voetbal spelen. Maar wat veel mensen niet weten is dat vlak tegen het voetbalstadion aan een begraafplaats is. En op die begraafplaats, daar worden mensen begraven en degenen die het meeste geld geven worden dichtst tegen het voetbalstadion aan begraven. Om dicht, als ze gestorven zijn, dicht bij hun sterren te zijn. Wie wil nu nog ontkennen dat het geen afgodendienst is? Het is letterlijk zichtbaar. En het is niet alleen in Barcelona, maar ook bij vele andere voetbalstadia in de wereld. En vanavond, jongelui, laat je hart niet naar koning voetbal uitgaan. Want morgen is het verdampt. En over een paar weken is men het vergeten en stelt het allemaal niets meer voor. Maar weet dan dat er dan weer een andere afgod een beroep op je leven doet. De mammon, de afgod van het geld. Daarvan zegt nou de Heere, of de catechismus ook in navolging van het woord, blijf nou bij die afgodendienst gedaan. Ja, dan noemt de catechismus nog echtbrekers. Zal ook in deze gemeente zijn. En daar weten de broeders misschien alles van. Dan zeg ik het heel voorzichtig. Om niemand daarmee ook te kwetsen. Waar de huwelijken op spanning zijn komen te staan. Omdat er een derde in het leven is gekomen. Eentje die er niet hoort. Eentje die niet betrokken is bij de eed die aan elkaar en voor het aangezicht van de Heer is afgelegd. Een ander terzijde schuiven. En de echt te breken. Of misschien zitten we hier in de kerk nog met de gedachte bij die ander. Waar je oog is op komen te vallen. En dan noemt de catechismus dieven en gierigaards. Dieven. Als je je meer toe-eigent dan waar je recht op hebt. Zonder toestemming. Als we digitale bestanden doorsturen, omdat we dat zo mooi of prachtig vinden, muziekbestanden of videobestanden, en dan staat eronder door auteursrechten beschermd. Zegt ons dat niet meer, gemeente, de wet van Nederland? En we sturen het allemaal maar door. Of dat we winkelen meer meenemen dan we afgerekend hebben. Dat je gespitst bent om geld te verdienen, om je doel te halen, dat je geen oog voor je naaste hebt om die te helpen financieel waar het nodig is. Of dat je een zelfverrijking doet om maar binnen te halen. Zegt de catechismus dronkaards. Een ontwikkeling die ook grote zorgen heeft, ook in de reformatorische gezindten. Dat een jongere zegt, zoals ik het kort geleden hoorde. Ja, ik ben wel minder gaan drinken, daar was hij trots op. Ja, in plaats van 15 biertjes ben ik naar 5 biertjes gegaan. Daar zijn we mee bezig, gemeente. Jongeren, doe het toch niet. Op zo'n manier je leven te verwoesten, je lichaam te verwoesten. En ouders geven onze kinderen daarmee het voorbeeld. Lasteraars. De naam van een ander zwart maken. Lelijk spreken over hem of haar. Roddel, achterklap. En helaas komt dat ook in het kerkelijke leven voor. Als je al die zaken hoort, gemeente, dan moet je wel eens, moet je ook bewaard worden om niet cynisch te worden. Dingen die gezegd worden waarvan je weet dat is onzin, dat is gewoon niet waar. En toch praat men het weer door. Zulke zullen geen genade van God ontvangen. En misschien zegt u nu, ja, maar dan kom ik er goed vanaf, want ik heb al die geboden gehouden. Ja, dat zei die rijke jongeling ook. Ik heb al uw geboden gehouden. En toch hield die jongeling zich niet aan de geboden die de Heer Jezus hem voorhield. Hoe je het went of keert. In feite iedereen die die genade niet kent, het koninkrijk van God derft. En God die doet geen onrecht. Als zouden wij roepen en kloppen dat hij moet zeggen, ik heb u niet gekend. Dat niemand kan binnengaan. En dan kom ik weer bij dat punt waar we ook mee begonnen. Het moet een onmogelijkheid worden. Dat in navolging van de Bijbel de noodzaak van goede werken voor naar voren komt. En het leven alleen als die genade van de Heer Jezus Christus gekend wordt. Dat je moet herkennen, ik was blind, maar Christus heeft mij ziende gemaakt. Christus heeft mij zijn woord geopenbaard. Christus is gekomen. En hij heeft mij uit zijn levensbron laten drinken. Gemeente, de Heere God die heeft er lust in dat een goddeloze mens zich bekeert en leeft. Roepstem die keer op keer uitgaat. Dat God dat nog wil doen en dat hij dat zal doen. En volgende week zult u dat ook weer, als de Heer het geeft, dat horen. Wat die strijd van die oude en die nieuwe mens is. Maar laten we daarmee eindigen met die oproep. Buig voor deze Heer. Wees gehoorzaam aan zijn woord. Heb zijn wetten lief. Heb zijn recht lief. En leef dankbaar, biddend uit die bron van genade. De bron van de Heer Jezus Christus. En laat dan dat het gebed zijn, keer op keer in uw leven. En doe mij toch met vaste schreden, staat wel met vaste voet, die weg ter zaligheid betreden. Zo'n strijder. Zo'n gehoorzaam, biddend leven. Dat is tot eer van God. En dat hij door ons geprezen wordt. Omdat door Christus het ware leven van genade om niet aan zondaren wordt geschonken. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, als we zo dan het woord horen uit die brief die Paulus heeft geschreven aan Titus. Om keer op keer de gemeente dat leven met u voor te houden. Te wijzen op die grote zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven voor zondaren. Heere, dat in ieder, jong en oud, klein en groot, aan de voeten van die zaligmaker mag komen. Als een Jairus, als een hoofdman over 100, als een bloedvloeiende vrouw, als een Bartimeus, als, ach Heere, uw woord staat er vol van. Zondaren die tot u hebben leren roepen. En die hun leven voor u hebben opengelegd. Doet u dat ook hier in het midden van de gemeente. Dat ze gevonden mogen worden. Ja. Dat u diegenen die worstelen met die zekerheid. Heer, uw woord niet onthouden. En laat ze keer op keer zich mogen vastklampen aan dat woord. Dat het mag zijn tot uw eer. En dan past het ons verder te zwijgen, Heere. U komt alle lof en eer toe. U, de heilige God. Geloofd zij u alleen. Met diepst ontzag. Dank voor wat u heeft gegeven. Dat we vanmiddag weer in dit stilheid bij elkaar mochten komen. Dat er in alle rust bij elkaar mochten komen. Want dat is op vele plaatsen anders, Heere. Waar een overheid een samenkomst verstoort. Maar hier mocht het nog in alle rust en vrede. Wilt u de naprediker zijn van dat woord? Gaat u zo met ons? Gaat u met de jongeren mee? Bewaar ze, Heere. Ach, Heere, bewaart u toch heel de gemeente voor het dienen van al die zonden die we net weer voorbij hebben horen komen. Maar dat we leren u te dienen en ons leven te sieren met goede werken tot eer van uw heilige naam. Wilt u al het zondige spreken en luisteren vergeven. Ook daarin hebben we weer dat zoenbloed van die zaligmaker nodig. Wees u met de gemeente in deze nieuw begonnen week. Wilt u de kerkraad geven in deze week. Voor alles wat nodig is om leiding te geven. Geef hen uw wijsheid, Heer. Als ze ook samenkomen om te vergaderen. Dat ze rondom het woord met elkaar gevonden mogen worden. U dienende. Wilt u dominee Boyd alles geven wat nodig is als hij volgende week weer hoopt voor te gaan in het midden van de gemeente waartoe hij zelf ook behoort. Sterkt u hem, Heer. Geeft u hem vreugde, geeft u hem kracht om goed te spreken van u en slecht van ons. Wees u met broeder Bor, Heer, die nu ook tot deze gemeente mag behoren. Hij mag rusten van zijn werken. Heer, geeft u hem dan ook nog kracht en moed om uit te gaan en het liefste van zijn hart om u groot te maken. Heere, dat hij dat nog mag doen. Tot eer van uw heilige naam. Zo leggen we alles voor u neer. En dan biddet u niet om iets uit ons. Daar is zonde en schuld. Maar doe het, Heere, om en door. De Heer Jezus Christus alleen. Om zijnentwil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 143. Het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Het 10e vers van Psalm 143 is de slotzang. Thank you. gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u alleen, zij al de eer. Amen.